Disney-klassiekers. Do you speak Disney? Elke aflevering bespreekt Robin Broos een Disney-film samen met zijn centrale gast.
Welkom in aflevering 113 van Disney-klassiekers. Vandaag met een muzikant en presentator. Zijn naam is Sean Dont.
Hallo, dag Robin.
Welkom.
113, jong. Ja. Dat is in dit geval geen ongeluksgetal, hè?
Het is 113 is een ongeluksgetal. Goed. Ik weet ook niet meer met wie ik die aflevering gedaan heb, maar...
maar dat is tot nu toe allemaal goed verlopen en zo.
Ja, ja.
Top. Ik heb er zin in.
Wacht, hè, want ik zeg, je bent muzikant en dan wil ik toch wel even onderstrepen. Je hebt onlangs een nieuwe single uitgebracht.
Ja, Waste My Time.
Ja,
ja, ja. Ja. Ah, je bent op de hoogte. Ja, inderdaad, het was tijd voor nog eens een nieuwe single, want het was al een, toch dik half jaar geleden sinds de laatste. Maar dat is onder mijn eigen naam. Dat is popmuziek, zoals ik die zelf graag hoor en dan wil maken, omdat ik mezelf... Ja, je kunt dat creatief proces niet stoppen. En het is een vrolijk nummer, het is een liefdevol nummer. Ik dacht exact wat we nodig hebben om 2024 te starten. Dus voilà, it's out there en nu kan het zijn eigen leventje leiden.
En wat brengt dat voor jouw leven dan? Is het de bedoeling om zo op dat elan verder te gaan? Of heb je andere muzikale plannen?
Dat is enerzijds mijn pophart dat ik kan laten spreken door... ik ben altijd aan het schrijven. De volgende single staat ook alweer klaar. Dat is dan een heel rustig nummer, een ballad, zoals ze het noemen. Heel persoonlijk qua tekst, omdat ik dat toen ook kwijt moest. En ik ben ook wel benieuwd, ik heb nog nooit zo'n ingetogen nummer uitgebracht, wat dat dan gaat geven qua reactie. Dus dat is enerzijds waar ik mijn muzikaal ei kwijt kan qua schrijven, songwriting. En dan anderzijds ben ik vorige zomer Top Guns gestart. Dat is een jaren 80 coverband. Met wat vrienden van mij die allemaal uit de jaren 70 komen. Ik ben daar met mijn uit 1984 de jongste van. Maar wij hebben allemaal een voorliefde voor de 80's. En we dachten, waarom beginnen we geen coverband? Dan hoeven we zelf geen nummers te schrijven, in de studio te kruipen, dat gaan proberen aan de radio's te verkopen. Dan kunnen we gewoon de grootste hits die wij graag horen live spelen en meteen op een podium gaan brengen. En we hebben vorige zomer een 20-tal shows gespeeld, heel de zomer lang getoerd. Nu is het bedrijfsfeestseizoen gestart. En we zijn al goed aan het boeken voor de lente en komende zomer. Dus dat loopt fantastisch goed. En je kunt daar meteen live dan weer uw ei mee kwijt. Ja. Ja. En dat is heel fijn.
En een keigoeie naam ook.
Top Guns, ja, maar de film met Tom Cruise, inderdaad.
Maar je bent ook presentator. Ja, mensen kenden jou als presentator bij Q-Music, maar eigenlijk ben je daar terug langs de grote voordeur binnengehaald.
Dat is zot, jong.
Twee weken geleden voor de digitale zender Q All Stars.
Ja, klopt. Een zender die, zo hebben ze het mij toen verkocht, tussen Q en Joe inlicht, zeg maar. Dus als je soms iets te oud voelt voor een Q-Music, wat ik soms ook al gehad heb, omwille van een Pommelien Thijs of Meteor, die wat voor een jonger publiek soms bestemd zijn, dat je zegt, dat hoeft niet voor mij, geef mij maar iets meer classics, maar je voelt je nog net te jong om over te schakelen naar een Joe. En volledig achteruit in uw zetel te gaan zitten, dan is er Q All Stars met heel veel... 80s classics, 90s classics. En we gaan zo met... het modernste dat we gaan is ergens rond 2015, zeg maar. Dus allemaal platen wel waar ik met mijn leeftijd, ik word nu 40 dit jaar, wel meestal een verhaal bij heb of waar ik ergens nog een anekdote bij heb, een gevoel aan kan koppelen. Of dat was tijdens die vakantie dat ik daarop heb staan dansen. Of daar heb ik dat ontdekt toen ik een tiener was. Dus... Ik dacht meteen wel van, dat is inderdaad iets dan... als ze mij bij Q dan terug willen, dan moeten ze één heel veel moeite doen om hier ik ja zeg. En dan is dit het juiste... Dit wil ik wel doen. En het is niet live, dus ik kan het van thuis ook vooropnemen in mijn studio hier boven uw kop. Is mijn studio ook, wat ook wel gemakkelijk is om daarnaast weer nog meer tijd te hebben om mij bezig te houden met muziek maken, want dat is en blijft mijn lang leven, zoals ze zeggen.
Ja, maar dus als ik het goed begrijp, in de wereld van Q All Stars, Beyoncé en Rihanna bestaan, maar Dua Lipa hebben we nog nooit van gehoord.
Wanneer is Dua Lipa? Ja, Dua Lipa heb ik dus nog inderdaad niet moeten draaien. En een Beyoncé wel, dus dat zou kunnen kloppen. We schuwen niks, want ook bijvoorbeeld een Shawn Mendes, die zat vandaag nog bij mij in de show. Maar het moeten nummers zijn die zichzelf wel echt al bewezen hebben. Die classics, kan noemen vandaar. Maar Q Classics, dat klonk iets te oudbollig.
Ja.
Dan zijn we voor Q All-Stars gegaan.
Daar bestaan al zenders voor.
Ja, voilà.
Sean, was jij als kind een Disney-fan? Ik ken het antwoord, ik zie het antwoord ook. Het staat visueel op jouw lijf.
Ik heb hier Peter Pan staan en de draak van Peter en de draak, Pete's Dragon.
Voor alle duidelijkheid mochten mensen zich nu afvragen of Sean hier ongekleed voor mij zit. Dat is niet het geval.
Ik heb mijn mouw op ho, voor ja. Weer verhalen verspreid worden. We houden het deftig in deze podcast. Nee, wat zat er nog op? Mary Poppins. Ja, dat is eigenlijk de enige sleeve die ik heb laten zetten, in kleur ook. Ik dacht toen ik dat liet zetten, toen ik ergens vooraan in de 20 was, wat moet dat dan zijn? En ik dacht, waarom geen collage van allerlei films, waaronder ook dus Disney-films, die ik op VHS toen nog constant op repeat gezien heb als kind. En daar was Pete's Dragon zeker en vast ook bij.
Want dat is niet de favoriet van de meeste mensen, hè. We zijn van hetzelfde jaar. Het is toeval.
Zijn we van 84?
Wij worden allebei 40 dit jaar.
Meende dat, proficiat alvast, wanneer jij...
Dankjewel, 7 april.
7 april, ik 13 februari.
Dus het komt dichterbij voor jou.
Ja, maar ik heb er zin in. Dat is, eigenlijk wel. Het voelt vreemd om te zeggen, dan ben ik een 40er, want je voelt je nog altijd ergens eerder rond de 30 of zo, alleen om er iets op te plakken. Maar je hebt er weer levenservaring bij gekregen. Je kijkt, ik word ook rustiger, innerlijk. Ik ben nog altijd heel sportief en ik ga graag op avontuur en op reis en daar niet van, maar ik kan makkelijker terugkeren naar mijn innerlijke rust. Niet alles hoeft hier en nu te gebeuren en ik vind dat wel fijn. Dus ik ben nog steeds graag jarig, al zal het vreemd zijn soms. Als mensen vragen, hoe oud zeg jij? Ah ja, 40. Ja, klopt.
Shit, ja.
Hoe voelde jij dat?
Ik voel mij absoluut geen 40.
Nee, hè?
Nee.
En dat ze niet, je hebt zo mensen die ongemakkelijk jong willen blijven. Dat heeft daar niet mee te maken, maar toch ergens in je hoofd verouderd je niet zo snel als dat je lichamelijk evolueert.
Ik heb ook te vaak voor dat mensen mij veel jonger schatten.
Ja, je ziet er ook jonger uit.
Waardoor ik dus, dan heb ik zo meestal... Nee,
maar positief,
kan niet.
Hè? Ja,
ja. Nu vind ik dat positief. Ik vond dat als 20er lastig.
Tuurlijk, want dan moet je soms je pas laten zien dat je zegt, hey gast, ik ben hier al geweest, laat mij nu gewoon binnen hier in de carré.
Ja,
zo.
Ja dan nu niet, maar...
Nee, bij mij was het ook niet dat carré. De nachtwinkel om iets te kopen.
Bijvoorbeeld. Ja. Maar wanneer ik dit soort gesprek zou hebben met leeftijdsgenoten, met vrienden, mm-hmm. dan gaat Pete's Dragon nooit in de top 5 staan van favoriete Disney-films uit onze jeugd.
Omdat dat ook geen film... Eigenlijk is dat geen film... Uit onze jeugd technisch gezien, want die is gemaakt in, denk ik, 1977, om er vanaf te zijn, zoiets.
Ja, 77.
Ja, dus wij waren nog min 9 jaar, nee, min 7 jaar, toen die film uitkwam. Dus dat is toe te schrijven aan mijn ouders, dat zij die mij lieten zien, net zoals een Tom Thumb, een klein duimpje, mm-hmm. wat ook deels geacteerd was, of grotendeels de echte mensen geacteerd, maar dan ook al wat animatie daarin. Dus ja, dat waren de soort films die ik toen... Ik koos dat niet, uw ouders zetten dat op. En Pete's Dragon is echt blijven hangen als heel warme film. Ik heb die toen heel lang niet meer gezien, buiten de remake in 2016. Maar naarmate dit gesprek er dan aankwam, heb ik die terug opgesnort. Was ik heel blij dat de originele versie ook op Disney Plus stond. En ik heb hem 2 keer gezien. 1 keer alleen en dan nog eens mijn vriendin erbij, die 14 jaar jonger is. Ik dacht, ja, die gaat 10 minuten meemaken van die film en dan denken, wat voor een zever is dat? Uit de jaren 70, dat gaat hier te traag. Je ziet de pixels met het blote oog. Maar die heeft heel die film ook met heel veel plezier uitgekeken. En dat bewees maar alweer voor mij dat het niet enkel pure kinderlijke nostalgie is, maar dat gewoon een dijk van een verhaal is, van een film. Die animaties, die blijven ook overeind. Je gelooft zelfs, al is dat misschien, naar de maatstaven die je nu hebt, crappier getekend of geanimeerd, je voelt meteen mee met die een draak, die een Elliot, die leeft, die doet je iets voelen als die geluid maakt, die... Ik hoorde dat op tv en ik voelde innerlijk iets gebeuren. Ik kreeg echt kriebels, dezelfde kriebels die ik toen had van, wat is de aantrekkingskracht? Elk kind wel zo een draak als vriend, een Elliot. Dat is toch de droom?
Dat is waar, ja. En het wonderlijke aan dit soort van hybride film, of hoe moet ik het noemen? Mm-hmm. Mary Poppins was zoal iets, wat eigenlijk een live-action film was.
Ook Chitty Chitty Bang Bang is ook een film die ik toen vaak gezien heb, hetzelfde, met vliegende auto's en zo.
Ook musical-achtig.
Ja.
Dezelfde liedjeschrijvers als Mary Poppins trouwens.
Is het zo?
Ja. Chitty Chitty Bang Bang, hè? Ja,
ja dat kan
de
ik
Sherman
mee.
Brothers,
allee,
die voor de Disney Studios werkten. Die waren vast in dienst. En die hebben dan Mary Poppins gedaan, die hebben de Jungle Book gedaan, maar Disney is dan gestorven. En die waren zo wat uit gratie gevallen van de bedrijfstop die er dan aan het roer zat. En het was het productiehuis achter James Bond, die de rechten hadden op Chitty Chitty Bang Bang. Om de eenvoudige reden dat dat een ander boek is van Ian Fleming. Dus de auteur van James Bond.
En die hadden
de rechten van die films voor de filmrechten gekocht. Ja. En dus ook dat.
Dus die dachten, we moeten daar iets mee
we
doen.
We moeten daar iets mee doen. Want dat, ja, exact dat. En ja, wie gaan we dan vragen om die liedjes te schrijven? Ja, dat zijn gewoon de beste die er zijn.
Wauw, oké. Kijk eens aan. Daarom wilde ik deze podcast dus ook doen. En niet alleen om jezelf te zitten lullen en nostalgisch te zijn, maar om nog iets bij te leren. Dat is een leuk weetje.
Maar als je dan kijkt, naar wat ze hebben dan daarna nog... weet je weer? Bedknobs en Broomsticks.
Ah, dat zegt mij niks.
Heksen en bezemstelen is ook zo'n hybride film.
Ah, ja.
Met tekenfilmfiguren. En dan, ja, Peter en de Draak of Pete's Dragon.
Ja.
Op een of andere manier, zeker als je wereld op dat moment nog niet bestaat uit 3D-animatie, dan is dat wel fantastisch dat je zo ziet dat er een jongetje is die in zo'n tekenfilmwereld terechtkomt.
Ja, fantastisch. Je vereenzelvigt u daarmee. Ik denk dat Piet een manneke van 9 jaar moest voorstellen toen. Hij was, ik heb het eens opgezocht, toen 12 toen hij het speelde. Heette ook Sean Marshall. Dat wist ik niet tot ik nu de aftiteling checkte, want dat deed ik als kind natuurlijk niet. Ik dacht van verdikken, mijn ouders die kunnen nooit zeggen waarom ik Sean heet. Die zeggen dan van, ja, gaat Sean Connery de James Bond doen of Sean Kelly de coureur? Maar eigenlijk, we hadden dat eens ergens gehoord en we vonden dat een mooie naam. Dus ik praat mezelf vanaf nu aan dat ik genoemd ben naar het hoofdpersonage uit Pete's Dragon. Hoe mooi zou dat zijn? Dan is de cirkel pas echt rond.
Heb je dat al tegen je ouders verteld?
Nee. Ik
hebben geen idee.
Die hebben geen... Ik zal dat misschien eens voorleggen en wie weet dat mijn ma of pa zegt, maar verdikke ja!
We hadden dat nog gezien op de aftiteling toen.
Op de aftiteling toen en we zijn dat toen vergeten.
Ja.
Nee, ik weet het niet meer.
Maar ook dat is het wonderlijke van die Disney-wereld. Toen deze film origineel uitkwam, was er nog geen VHS. Maar had Disney de truc gelanceerd om om de 7 jaar alle films opnieuw uit te brengen. Dus
om de 7 jaar?
Ja, dus tekenfilms die kwamen in de bioscoop.
Ja.
En dan 7 jaar later bracht hij die opnieuw uit, alsof het een nieuwe tekenfilm was. Met het idee, dat is ongeveer de tijdspanne dat er een nieuwe generatie kinderen is die daar nog nooit van gehoord hebben. En die denken, we zijn die gaan kijken in de bioscoop. Dat is een film van onze generatie, dat is een nieuwe tekenfilm.
Mollee.
En ze hebben dat met de VHS en met de DVD's uiteindelijk ook zo blijven doen.
Ja.
Die films werden uitgebracht, werden dan allemaal teruggenomen voor 6 jaar en dan terug uitgebracht. Voor een gelimiteerde tijd lag dat dan in de winkel.
Dus dat zou kunnen kloppen dat die film in 1977 is uitgekomen en 7 jaar later, 1984...
Ja.
Ergens op VHS.
Of nog iets later, whatever. En dat jouw ouders dan waarschijnlijk dachten van, maar wij hebben die film, waarschijnlijk niet als kind, maar wij weten wel van het bestaan van die film.
Ja.
En dan denken, tof, we gaan die kopen.
Ah ja, jong. Okay,
en dat maakt dat wij ook denken dat Peter Pan ook een film van onze jeugd was, terwijl dat is al van 1950.
Ja, dat zal wel, tuurlijk. Tuurlijk. En zo blijft steeds een nieuwe generatie dat herontdekken. Vandaar ook al die remakes, hè, nu, ik heb er al toffe gezien, een Jungle Book bijvoorbeeld. Daar heb ik echt genoten van de remake. Bij The Lion King vond ik het ook wel heel mooi gemaakt. Je moet er soms ze nemen soms gewoon kernelementen en veranderen dan de rest van de film om er toch weer een nieuwe schwung in te steken of zo. En ik vond dat bij Pete's Dragon... Maar misschien heb ik een vertekend beeld, omdat dat zit zo diep in mijn hart, een originele film. Bij Pete's Dragon vond ik dat wat minder, vond ik dat wat tegenvallen. Ik ben die toen op uitnodiging van Disney mogen gaan bekijken, 2016, in de cinema. Ik zat daar helemaal alleen, echt zo'n zaal in de Kinepolis in Antwerpen of in Brussel. Gewoon ik en het grote televisiescherm, vol verwachting, het grote cinemascherm en... Net omdat het verhaal wat aangepast is en ik toch eerder een kopie verwacht had, maar dan de 2016-versie, ben ik daar een klein beetje teleurgesteld, is een groot woord, maar toch niet met evenveel, niet met hetzelfde gevoel buiten gewandeld dan toen ik nu bijvoorbeeld vorige week nog had, toen ik hier thuis wel het originele bekeken heb. Ik ben de remake dan ook beginnen bekijken. En ik ben weer afgehaakt na enkele tientallen minuten, omdat ik gewoon niet dezelfde feel kreeg. Maar dat, ik heb dat soms met een boek ook. En je kunt een boek lezen en dan de verfilming zien. Ik had dat met The Boy in the Striped Pajamas of Yes Man. Toen kwam er die film met Jim Carrey. En dat ik dacht van, allee, je eigen fantasie doet soms meer voor u tijdens het lezen dan als je dat dan werkelijkheid ziet worden in een filmvorm. En dat had ik hier ook een beetje bij.
Ja, terwijl de regisseur er net wel een diepgaander verhaal in wou steken. Bijvoorbeeld iets wat ik wel miste in die originele film is, waarom is die Peter of Piet, waarom is die Wees? Daar wordt nooit naar gerefereerd.
Nee, het begint eigenlijk met die achtervolgingsscène bijna in het bos met zijn, zijn pleegouders, die hem dan gekocht hebben en ja, blijkbaar niet echt heel vriendelijke, lieve pleegouders zijn, zoals je het je zou voorstellen of wensen. Maar dat is zo, ja, een cold open, zoals ze zeggen, en die wordt achtervolgd en je ziet dat dat manneke dat niet wilt en ervan weg wilt en die draak is daar al en zo, maar je krijgt nooit een uitleg. Mij heeft dat nooit gestoord, omdat je dat aan, je neemt dat maar aan dat die allemaal bestaan en zo.
Dat is wel waar, ja.
Dat is. Of net zoals dat je maar aanneemt dat die jongen een draak bij zich heeft die onzichtbaar kan worden, als je daarover begint na te denken van hoe realistisch is dat. Dat is zeer Home Alone ook, vind ik trouwens, dat begin. Want die vliegen dan door de lucht, hoe noemden ze de hoe heet ze? Ik heb hier de Goggins. De Janssens is dat dan vertaald. Die krijgen dan een slag van de staart van Elliot en die vliegen dan met salto's door de lucht en dan blijven ze met een kop in de modder steken. En zo. Ik kreeg daar een heel zwaar Home Alone gevoel bij. Zo. De boeven die proberen Macaulay Culkin te pakken en is die altijd op zo'n heel slapstick-achtige manieren te slim af. Dat is ook allemaal zo onrealistisch.
Misschien dat daar wel de inspiratie voor Home Alone zit.
Ah, wie weet.
Dat zou wel kunnen, hè?
Dat zouden we eens moeten vragen. Dat is iets voor u om te onderzoeken,
hoor. Ze gaan dan nooit eerlijk zeggen, dat zijn andere studio's en die gaan toch nooit zeggen van...
Nee, die gaan nooit kudos geven aan de concurrent.
Daar gepikt.
Ja. Never, never. Dat weet je toch.
Maar inderdaad, ja.
Maar dus de regisseur, zei hij, heeft er op die manier wel wat meer diepgang in willen steken. Dat kan ik alleen maar aanmoedigen, natuurlijk.
Wat op zich ook wel, en dat vond ik wel straf aan die remake, dat begint met iets heel erg treurig. Goed, in Lion King was dat ook wel. Hè, de papa sterft, of in Bambi is dat ook wel.
Ja.
Maar hier is het wel heel in your face in de eerste 5 minuten. Piet is met zijn ouders op vakantie. De mama zegt nog van, we zijn op avontuur. Mm-hmm. En jij bent de dapperste jongen die ik ken. En dan rijdt de auto een hert aan. Gaan ze over de kop. Alles vertraagt.
Ja, en dat is volgende... heel mooi in beeld gebracht. Heel, ja.
En het volgende dat we zien is een auto die op zijn kop ligt.
Ja.
En hij die als enige overblijft.
Zo legde natuurlijk wel heel snel uit van ja, hoe Piet Wees geworden is. En het is, ik weet, die scène is echt, dat is prachtig gemaakt. Dat is een car crash en heel de build-up, de emotionele laag die daarin zit inderdaad, die je net komt uit te leggen, dat is... zeker en vast. Ik kreeg gewoon... Ik schrijf het toe aan de nostalgie van iets wat je voor het eerst meemaakt en ziet en voelt als kind, dat je dat bijna niet meer kunt overtreffen, zelfs al is dat met alle CGI van tegenwoordig en alle tools. Dat is bijna een onbegonnen zaak, denk ik, om mij als persoon dan te overtuigen van een remake. Al had ik het bij Jungle Book, kon ik die er gerust, ik zeg het, naast leggen, of bij een Lion King, dat ik hier iets minder, maar...
Ik ken eigenlijk niemand die zegt, ik vond de remake beter dan het originele.
Voilà, dat kan niet, hè.
Ja, en dat heeft inderdaad... voor 100% met nostalgie te maken.
Dat is zo. Je hebt nummers, ik ben aan het denken, om dat dan te vertalen naar de muziek. Je hebt wel degelijk covers die beter zijn dan een origineel. Maar dat is dan soms al omdat je het origineel maar vond en dan een cover hoort van een band die je wel tof vindt. Of ze denken van, nu zijn we er. Maar als je al fan wordt van dat origineel, dan kan een cover ook heel tof zijn of vindingrijk. Dat is iets eigen aan het origineel, ja, daarom is het origineel.
Want zowel, eigenlijk alles wat op jouw arm staat, heeft een remake gekregen. Pete's Dragon, Peter Pan is eigenlijk al heel vaak geremaked op versies, maar Disney heeft onlangs weer een remake gemaakt. Dat heet dan Peter Pan en Wendy. Ik heb hem zelfs nog niet uitgekeken.
Ik heb hem ook nog niet gezien.
Goed vond.
Mary Poppins met Emily Blunt, toch?
Ja.
Heb ik die gezien?
Maar dat is echt dan, dat is al, ja, het is een reboot, het is een nieuw verhaal, ja. een soort van sequel eigenlijk.
Heb ik die gezien? Oh, nu moet ik mijn geheugen soms, hè, jongens, toch? Maar ik weet van het bestaan af.
En zij is wel heel goed.
Daarin. Sowieso, maar dat is een topactrice. Ik zie die heel graag spelen. Ik heb ooit eens het geluk gehad om haar te mogen interviewen. Ook ergens voor een film die ze met Tom Cruise had gedaan. Voor de rest, ja, ze hebben een actiefilm, maar voor de rest niet. Maar ook heel vriendelijk, toffe madame.
Ik heb haar voor Mary Poppins toen mogen interviewen. Hetgeen wat ik daar spontaan nog van herinner, is dat ze heel bewust voor de opnames niet opnieuw gekeken heeft naar de originele, omdat ze schrik had. Ja, als mensen Julie Andrews willen zien, dan willen ze geen imitatie of iemand die probeert in de buurt
te komen. Een halfbakken versie van.
Ik ga gewoon mijn eigen ding doen, zoals ik denk dat het moet zijn. En achteraf zien we wel of het daar wat op lijkt of niet.
Ja, ik denk dat dat misschien wel een goede manier is om er naar te kijken. En dan wat Julie Andrews, hoeveel octaven kon die met haar stem bezweren? Dus dat is ook bij alweer een onbegonnen zaak. Ik denk dat dat... Ik denk dat dat een goede reflex is geweest van ons Emily, om het zo aan te pakken. Maar inderdaad, allemaal remakes van wat er op mijn arm staat. Ik ben aan het kijken dat ik nog iets vergeet. Nee, Mary Poppins, Peter Pan, Peach Dragon.
Dat en dan staat er een quote, maar die kan ik niet zo goed...
Genoeg Disney voor op een volwassen man zijn arm. Ah, meteen een quote, more better.
Oké. Okay.
Dat komt uit It's Always Sunny in Philadelphia. Dat is eigenlijk toch ook weer tv-gerelateerd.
Ja.
Dat is een komische serie die... Die gaan nu, denk ik, seizoen 16 of 17 releasen. Ik zit erop te wachten. Dat is heel, heel grappig. Dat loopt al jaren. En dat is over een bende vrienden in Philadelphia. Vier vrienden en een vriendin. En die zitten constant op elkaars kap. En die zijn allemaal eigenlijk oliedom. En die hebben een bar, een Ierse pub. En een van die mannen zei dat it's more better. Als ze iets wilden verkopen van een of andere energy drank waar ze weer in gingen investeren, zei ze altijd it's more better, wat uiteraard niet bestaat als grammaticaal of fout in het Engels, want better is al more better. Dus ik vond dat grappig om hierover een tattoo te zetten die daaronder stond, die ik niet zo mooi gezet vond. Dus heb je gewoon daarover more better gezet. Voilà. Verhaal achter de quotes.
Zo kan dat ook. En als we nu toch kijken naar de tattoo in kwestie, we zien Elliot,
mm-hmm.
die stoom uitblaast, maar het gaat ook wel over in muzieknoten.
Ja.
En dat is wel een belangrijke, ook in deze film, want dat is echt nog zo een Disney musical. Voor een keer niet over een prinses, maar zoals The Jungle Book of later The Lion King, echt wel een musical.
Ja. En toch, want ik ben nooit een musical fan geweest. Ik heb daar echt niks mee. Of ik had daar echt niks mee. Ik vond dat soms tenen krullend. Als je zo plots midden in een scène... Ze beginnen te zingen en dansen. Ik denk, hoeft dit nu? Maar ik heb ondertussen wel al eens... ben eens op Broadway een hele straffe gaan bekijken, bijvoorbeeld. Ik heb zelf de Catnet musical een aantal jaar geleden mogen meedraaien als een van de vier volwassenen. En toen heb ik gezien wat er allemaal nodig is om zo'n musical op poten te zetten. Dat acteren en zingen en dansen en zelf props en studio podium props opschuiven en 7 keer omkleden per musical. Dat ik dacht van, dat is echt wel heel straf als je dat kunt, los van of je nu van een genre houdt of niet. En ik had zelfs niet, het was best bij het herbekijken nu, dat ik zie van, die Peach Dragon, dat is eigenlijk inderdaad ook een musical. Maar ik vind het in dit geval alleen maar een meerwaarde.
Want in de remake hebben ze besloten om alle nummers te schrappen.
Ja.
Dus er is gewoon een andere componist opgezet die de nummers niet behouden heeft. En ze hebben dan wel voor de vorm, voor de aardigheid, voor de cd of de LP die daarvan uitgekomen is, of de Spotify-lijst, heeft wel nog iemand Candle on the Water gecoverd.
Nog overgehaald. Gecoverd. Ja.
Maar dat zit zelfs niet in de aftiteling. Dat wordt gewoon niet gebruikt in de nieuwe film.
Allee, jong.
Ja.
Oké. Ja, ik vind het leuker, zoals die, ook de liedjes die ik toen terughoorde van, we've got the bill of sale right here, we've got the bill of sale. Als ze zeggen van, wij hebben hier de akte die bewijst dat wij jou gekocht hebben, dat jij onze pleegzoon zijt, liefste Piet, dus je moet niet gaan weglopen met je nieuwe vrienden daar in de vuurtoren. En zij staan dan op dat bootje, Piet, en, maar enfin, die drie, die staan samen op een bootje te zingen. En de Goggins, de Janssens dan, die vuile rakkers, die staan dan op de kaai.
Lampy en Nora. Lampy Nora is de dochter.
En Nora, dat is het. Ah, wel ja, mijn drieën in een bootje aan het wegvaren. En die andere nozems, die staan er dan met hun gele tanden en het bruin onder de nagels trucken te doen om te proberen tot bij hen te komen. En als ik dat liedje zag, toen overviel mij een nostalgisch gevoel dat ik niet kan verklaren, maar het u terug kind voelen, echt, bij dat specifieke liedje. Ik dacht, ik moet dat onthouden. Was het muzikale, was het liedje dat het hem deed? Was het feit dat je op een leeftijd bent, dat die Goggins een beetje griezelig zijn nog? Dat je die wel wat, dat je er een klein beetje schrik van hebt, maar dat net de spanning brengt in de film die je moet, die weer een extra laag toevoegt voor u als kind. Ik weet het niet, maar toen dacht ik van, dit doet iets extra met mij ten opzichte van de andere liedjes.
En nu ik eens over nadenken, want ja, die figuren zijn wel, die zijn niet tof, die zijn niet lief, die zijn een beetje griezelig, maar ook niet heel griezelig. Het is allemaal heel cartoonesk.
Cartoonesk, heel komisch, heel slapstick, ja. die Home Alone, zeg maar. Dus niet zoals de heks of de boze schoonmoeder in Assepoester of zo, of de heks bij Door een Roosje dan. Dat ik sommige scènes daarin had als kind die ik nauwelijks kon kijken, dat ik echt schrik kreeg. Dat was bij dit niet, dat bleef altijd wel. Die hadden nog ergens iets aimabel of zo onnozel dat het makkelijk te verteren bleef als kind.
Ja, en ook dat gegeven is volledig weg in die remake dan, want daar hebben ze voor gekozen van, ja, het begint al met een groot drama, hè. Je verliest je beide ouders in een car crash, dan groeit je op met een draak in het bos, oké, goed, maar dan wordt het eigenlijk bijna een ecologisch verhaal, en de slechterik is iemand die het bos wilt kappen.
Ja, klopt.
En die uiteindelijk denkt van, ah ja, maar ja, als ik het bos niet meer mag kappen, omwille van dat we het bos willen behouden, misschien moet ik die een draak dan maar opsluiten en daar geld mee gaan verdienen.
Ja, voilà.
Wat in de teken van, in de originele film, daar was dan de villain in dat verhaal degene die dacht dat hij daar magische extracten kon uit.
Ja, voor hem zijn in een voertuig daar met zijn hulpje. Die dan gingen daar weer van elk onderdeel, elk lichaamsdeel van die draak potions maken om weet ik welke ziekte te genezen. Ja.
Charlatan-dokter, maar ook niet iemand waar je schrik van zou hebben of zo. Allee, of niet iemand waarvan je denkt, oh, dat is een slechte.
Nee. Die maakten ook genoeg dingen mee dat die vielen of met een kar ergens tegenreden of zo. Nog meer een soort Charlie Chaplin-achtige figuren, zo de dikke en de dunne. Soms wel onhandig en poef. En dat feit op zich is grappig, los van wat er gezegd wordt of zo. Ja, ik denk dat dat ook meer van die een tijd was. Mm-hmm. Als je dat nu doet, dat kan soms wel werken. Je hebt dat in, bij wijze van spreken, FC De Kampioenen ook van dat soort humor. En mensen zien dat nog altijd graag. Maar je ziet dat in die nieuwe film. Die draak bijvoorbeeld, Elliot, dat is natuurlijk ook een lieve draak, maar die ziet er iets gevaarlijker uit, vind ik ook, dan de getekende tekenfilm Elliot.
Misschien ook, je ziet bijvoorbeeld zijn tanden.
Ja, voilà, realistischer ziet hij eruit uiteraard. En daarom wordt hij toch net iets... Krijgt hij iets gemeen, dat is te veel om te zeggen, maar zo.
In zijn doen is hij lief, maar in zijn voorkomen, hij zou net zo goed een bloeddorstige draak uit... Enfin, ik wou zeggen Game of Thrones, dan nu ook weer niet.
Nee, maar dat is... Ja.
Maar het ziet er wel echt uit.
Hij heeft die kwaliteiten om het zijn tanden te laten zien als het echt nodig zou zijn, om Piet te beschermen.
En dat is dan het omgekeerde, wordt dan ook alweer waar. In de originele film hebben we Lampy, die denkt dat hij die heeft een draak gezien en iedereen verklaart hem voor zot. Hij is de dorpsgek die dan zingt I Saw a Dragon. In de nieuwe versie heb je ook een personage die een draak gezien heeft, maar die zegt ook, en hij was bloeddorstig en hij heeft rode ogen en weet ik veel. Maar niemand gelooft hem natuurlijk, maar je gelooft wel dat hij die versie gezien heeft. Omdat die draak er ook wel door zijn grootheid en zijn echtheid zou je kunnen interpreteren dat het een, een bloeddorstige draak is. Terwijl in de tekenfilm, ja, no fucking way.
Nee, dat is puur de beleving van die Lampy, ja, dan. Van, hij is bloeddorstig en zo, terwijl je denkt, maar allee.
Die zijn verhaal wil aandikken omdat hij op café zit.
Ja, die Elliot heeft nu toch geen slecht... Nee. Not a bad bone in his body. Hoe denk jij dat die klopt? Klopt er wel dat je dat nu eerder... Dat zou aannemelijker zijn van echt te vermoeden van... Oeh, dat is hier een... dat beest is niks... nothing but evil, ze.
Ja. Ik had bij de nieuwe versie eerder het gevoel dat het een soort van de Jungle Book verhaal was. Ja, uiteraard omwille van het kind dat opgroeit bij dieren, ja, die niet de zijne zijn. Dat is het Mowgli gedeelte. Maar tegelijk ook een soort van E.T.-gehalte. Er komt een wezen in onze wereld terecht en niemand weet zo goed dat ze daarmee moeten,
ja,
omgaan.
Ja, dat wel. Ja. En dat is ook een... dat is ook jaren 80, hè, E.T.? Is dat ook niet Spielberg?
Dat is 83, ja, ja, ja.
Ja. Ja, want ik... dat is ook weer met nu iets dieper te gaan opzoeken over de film, maar ik zag dan dat ook weer de aftiteling dat een animator Don Bluth is. Ik zeg, ik ken die naam van ergens. Blijkt dat dus de gast te zijn die mede ook Platvoet en zijn vriendjes geregisseerd heeft. Wat eigenlijk, het is verbazingwekkend dat dat niet op mijn arm staat, want dat is ook een film Platvoet en zijn vriendjes. Wauw, ik heb nog heel lang getwijfeld om rond mijn elleboog, je ziet dat is nog een vrije plek, dat blaadje te zetten dat
wel,
hij van,
ja,
zijn mama heeft gekregen. Zo. Dat, daar wel. Dacht, hoe kan ik dat nog opvullen misschien? Maar dat is er nooit van gekomen, maar zo dat groen blaadje, die
ja,
dat is dan stervormig zo.
Ja. En die, ik zie de regendruppels erop liggen.
De regendruppeltjes, oh ja, wel, voilà.
Dat is ongelooflijk, hè, hoe dat die films in ons geheugen geprent staan.
Nee, hè, hoe dat kan, ja. En die Don Bluth heeft blijkbaar dan die Platvoet en zijn vriendjes geregisseerd in productie met Steven Spielberg en ook George Lucas. Dus wat een team zat daarachter. En uiteraard, want dat is zo'n fantastische film. Maar dat is tof om nu te merken achteraf hoeveel dingen gelinkt zijn. Ik heb, dat ik u verteld, denk ik, toen je mij vroeg van willen we deze podcast doen, heb ik u dat ook in WhatsApp doorgestuurd. Ik heb al verschillende stemmen mogen doen voor animatiefilms. Waaronder Vaiana, in het Engels is de originele versie is Moana, maar hier in het Nederlands was dat Vaiana, gespeeld door Laura Tesoro. En ik heb Maui mogen spelen, mogen inspreken, mogen dubben. En dat is een film waar ik zo vaak op aangesproken word. Ik heb verschillende films gedaan nogmaals, maar die tot op de dag van vandaag, en dat is ondertussen wel wat jaren geleden, dat ouders naar mij komen met kinderen, of onlangs de toerist Lemcy nog, die mij stuurt van, hey gast, lang geleden, maar ik wilde gewoon maar laten weten dat mijn kindje hier ook in de ban is van Vaiana en met name de Maui. En dat de ouders mij ook vragen van, kun je dat liedje eens zingen van geen dankje? En dan die kinderen hun oogstjes die gaan open en van, Maui, die staat hier voor ons, jij zei Maui, die kunnen dat niet geloven. En ik had dezelfde soort ervaring toen we bij de première van Maui ook kennis maakten met een oude man, zal ik het maar zeggen, die ook mee naar België, naar die première was afgereisd, en die toen op een bepaald moment vertelde, ik heb ooit nog de stem ingesproken, de originele stem van Pumbaa, van Ben Timon en Pumbaa in The Lion King. En ja, dat is ook maar een stemacteur die toen toevallig gekozen is voor die job. En toch was dat, ik weet nog dat Laura en ik naar elkaar keken van, wauw, dat is die gast of wat? Jij bent die stem of wat van de Pumbaa uit The Lion King. Dat was ook een heel cool moment. En ik was toen al, ja, dik in de 30. Dus ik kan snappen voor kinderen nu. Ja, dat is die magie, die Disney. En hoe lang, jij zult dat beter weten, zijn die nu al ontgaan. De Walt Disney en heel zijn nalatenschap. Die hebben toch de key tot succes. En om die magie keer op keer te blijven vasthouden en kinderhartjes te winnen, maar ook harten van volwassenen. Want als volwassenen is het even goed. Komen er films uit dat je van zegt van wauw, dit raakt mij ook nog altijd. Zelfs al is het getekend of geanimeerd. Zo dat heel slim verhalen schrijven en humor daarin steken en zo voor verschillende generaties.
Ja, dat is wel iets waar ze denk ik in gegroeid zijn. Of als je naar die eerste tekenfilms kijkt, zoals Sneeuwwitje, Pinocchio.
Ja.
Dat was uiteraard heel goed gemaakt, maar wel duidelijk voor een jong publiek.
Klopt.
Terwijl het er wel zo wat ingeslopen is om er ook na te denken van, ja, die kinderen gaan nooit alleen kijken, hè.
Nee.
Die ouders moeten meekomen en je moet vooral die ouders overtuigen van geld te geven aan de machine. Niet alleen de films, ja, maar de merchandise achteraf, de pretparken enzovoort.
Ja.
Als je de ouders niet mee hebt, Dan houdt het verhaal op.
Disney on Ice, nog zoiets dat ik vroeger altijd deed met mijn ouders ergens naar.
Heb je dat mogen doen? Ik had er vanochtend nog een discussie over mijn moeder. Wij mochten dat als kind niet doen.
Jij mocht daar niet naartoe?
Dat was te duur.
Ah ja, oei. Ja. Mijn pa die was tandarts vroeger, dus die verdiende ze goed zeker.
Maar ik denk niet dat dat de echte reden was. Die had gewoon geen zin.
Ah, die had gewoon geen zin. Of we hadden die maand dan boterhammen met droog brood met water. Ik weet het niet meer, maar ik weet wel nog... Wij zijn wel nog een aantal keer naar Disney on Ice gaan kijken. Ik weet niet meer waar dat was, maar ik zie mij wel nog binnenlopen in die hal. Was dat Flanders Expo of zo? En dan al die figuren op het ijs zien met die verschillende verhalen die doorheen liepen. En... Vooral ook de merchandise waar je van spreekt. Zo'n soort... Wat was dat? Een zwaailichtje dat ik toen gekregen had van Mickey Mouse met een blauw zwaailicht. En mijn zus had dan hetzelfde van Minnie Mouse in met een roze zwaailichtje. Zo. En dat, maar dat zie ik nog voor me, dat ik dat vast had en dan thuis op mijn kamer ook staan had. Ja, zo kun je wel geld verdienen natuurlijk als Disney zijnde.
Maar nogmaals, bij Disney on Ice denk ik niet dat er ooit een versie geweest is met Elliot of met Piet.
Geen idee, dan is dat een groot gemis. Dan ga ik bij deze niet meer naar Disney on Ice nu. Dat doe ik al jaren niet meer. Bestaat dat nu nog?
Dat bestaat nog, ja. Ik geloof dat ze dit jaar, dan wordt er zo groots aangekondigd, en dit jaar met nieuwe personages, en nu is het van Encanto. Want dat was een onverwacht succes, omwille van een liedje dat dan via TikTok viraal gegaan is. Maar
ja.
Nu ineens moet zo... Ja, eigenlijk merk je aan merchandise of zo commerciële projecten er rond, merk je vaak dat ze iets verkeerd hebben ingeschat. Omdat een On Ice of een plusje in de winkel of attracties in een park kan je niet zomaar ineens neerpoten als een film succesvol is.
Nee.
Dan moet je starten op het moment, from scratch, eigenlijk bij het begin betrekken. En bij dit is bij Encanto is dat niet gebeurd.
En de mensen beslissen zelf via TikTok wat populair wordt. En dan zitten daar met een ride die eigenlijk had moeten...
Ja.
Toegewezen worden aan een ander figuur in die film of een ander liedje. Ja, dat is interessant.
Het beste verhaal zo is dat ze bij Frozen oprecht dachten, dat gaat niet aanslaan. Mensen willen niet meer naar musical films, prinsessenfilms met liedjes. Maar ja, die film zit nu in productie, dus we zullen het maar laten doen.
Ja.
En dat wordt dan de bom en er is geen merchandise. Dus je vindt echt artikels terug, zoals CNN.com, van ouders die zo in winkels staan met lege rekken. Zo van,
maar dat meende niet. Dus, allee, jong.
Er zijn geen poppen.
Maak toch gewoon standaard poppen van elke Disney-film. Dat zal toch wel, je zult dat toch wel verkocht krijgen.
Ja, niet altijd.
Wauw, meende dat? Amai, dat was zo'n bom. Dat is een van de films toch van...
Ja, absoluut. Er al een tweede van gemaakt en een derde en een vierde aangekondigd.
Meen het? Amai.
Ja.
Ja, oké, maar het zit ook weer goed in ene. Ik heb die wel gezien in een eerste Frozen. Ik vond Olaf wel een leuk figuurtje. Zo.
Want ben jij iemand die effectief nog gaat kijken, of ja, nu Disney Plus gewijs, films nog inhaalt, als ze nu nieuw uitkomen?
Niet
per definitie.
Niet per definitie, nee. Maar af en toe gebeurt dat wel eens. Wat is de... ik zou 10 keer zeggen, ik weet trouwens niet of dat een Disney of dat misschien wel een DreamWorks of een andere is, maar... is een hele korte titel. Liedjes, kan beter in muziek. Remember Me.
Coco.
Coco.
Ja, Pixar.
Dus, dat is Pixar. Ja, dus als, mogen we daarover spreken?
Ja, tuurlijk.
Ja, toch?
Ik word ook door niemand betaald hiervoor. Hè, dus
in dat geval, let's talk about Coco. Nee, dat is een film van de laatste jaren die ik heel, heel veel gezien heb. Die ik prachtig gemaakt vond. Die heb ik alleen gezien, die heb ik met vrienden gezien, die heb ik met mijn lief gezien. Zo'n zondagnamiddagfilm van wat gaan we kijken, we hebben alles al gezien, geen enkele serie die ons interesseert op Netflix en dan zo, Coco nog eens opzetten. Ook liedjes die effectief ergens nog ondertussen al wat opgeschoven naar het verdere verleden, maar in de playlist bij favorites staan op Spotify, zoals in Remember Me of kan er nu niet opkomen. Maar dat vond ik...
Poco Loco.
Poco Loco. Poco Loco. Ja, dat ik zeg, het is al een tijdje geleden, maar dat ik die teksten ook van buiten kon meezingen. Prachtig gemaakt, die film. Gaat natuurlijk ook over muziek en zo, dus dat raakt me dan nog net iets meer of iets sneller, vooral. Ja, dus af en toe komt er wel nog eens een film voorbij waar ik van zeg van wauw. Er is ene die ook rond muziek draait, rond jazz.
Soul.
Die mij langs alle kanten aangeraden werd. En misschien was ik niet in de mood of zo, maar ik ben die beginnen bekijken en ik ben ergens afgehaakt. Maar onlangs was er weer iemand die daar zeer random over begon, over Soul. Dat ik dacht van, ik moet me daar toch nog eens aanzetten.
Ja, ik vind dat een van de beste dingen van de laatste jaren.
Ah, maar zie.
Ja.
Dan moet ik hem een kans geven opnieuw.
Maar het is, ja, ik kan me voorstellen, als je daar niet voor in de stemming bent...
Dat is het soms, hè.
En het is ook wel... ik vind, ja, Pixar-films, een beetje zoals Peter en de Draak, begint met iets wat je wel moet aannemen. Dat is zo. Bijvoorbeeld, ja, bij Peter en de Draak, er is zoiets als een draak en die kan onzichtbaar worden. En bij Pixar-films, die beginnen allemaal, denk ik, met zoiets dat je moet aannemen.
Te weinig backstory, al heeft niet veel.
Speelgoed dat tot leven komt en je moet dan maar geloven dat dat zo is. Ja. En na 5 minuten slaag je daarin en je zet ermee weg.
Mm-hmm.
Of een huis dat met ballonnen begint te vliegen.
Oh, up. Oh.
Ja. En in het geval van Soul, ja, gaat het over een persoon die op de dag van zijn leven, hij krijgt de kans van zijn leven om mee te spelen met een jazzensemble, dat die komt te gaan.
Ja.
En dan in het soort van hier... Allee, hij komt zo net niet terecht in het hiernamaals en besluit van nee, het is mijn tijd nog niet. En ze nemen wel een lange aanloop naar waar je moet inkomen.
Ik denk dat het... Dat was misschien wat mij heeft doen afhaken. Dat mijn...
Ze vragen heel veel van u in het begin om
mijn aandachtspannen daar misschien niet naar stond op dat moment. Dat ik snel ergens wilde in verdrinken of in verdwalen in een verhaal. En dat ging niet snel genoeg. Want ik zeg het, volwassen mensen, vrienden, collega's van mij, die zeggen, ik heb daar zitten blijten, een schone film. En dus ja, zeker nu een kenner zoals dat jij het zegt, Robin, ik ga dat terug op mijn lijstje zetten.
Geef het een kans, maar doe het op een moment dat je er mentaal ruimte voor hebt.
Oké, ook belangrijk. Ja, maar als er iemand nog van alles anders in je kop speelt. Ja.
Ja, want dan kan ik mij inderdaad voorstellen...
Oké.
Ik wil nog eens terugkomen op Maui...
Ja.
Het deed mij een beetje denken aan iets wat Arnold Gelderman mij ooit verteld heeft. Arnold Gelderman was een Nederlandse stemregisseur en stemacteur die heel veel Disney's gedaan heeft waar dat wij mee opgegroeid zijn.
Ja.
Die was K de Slang in Jungle Book, die was Robin Hood in Robin Hood, Lumière in Belle and the Beast, Scar in The Lion King.
Wauw, mooi jongen, die heeft pas een palmares.
En die vertelde, als hij aan het aanschuiven was bij de gemeente voor zijn nieuwe paspoort af te halen, dat de vrouw aan de andere kant zei, nou bent u Scar, omdat ze gewoon zijn stem had herkend.
Puur zijn stembre, zijn stemgeluid.
Ja, dus dat moet mooi zijn. Maar in jouw geval, ja, als er dan kinderen voor jou staan en de ouders zeggen, dit is Maui, ja, die denken, ja natuurlijk, die staat ook vol tattoos.
Ja, nog zonder ik iets zeg eigenlijk. Kijk, hoef ik geen geluid te produceren. Dat is wel één. Ik vraag mij af of dat deel, want dat heeft er natuurlijk, ja... Omdat ik nu veel of weinig tattoo zat, zou niks hebben afgedaan aan wat ik daar moest brengen. Of zeker, je doet dan een stemtest en dan moet dat goedgekeurd worden vanuit Amerika of de hoofdzetel in Europa. Maar ik denk dat dat een leuk toeval was. Of misschien is het toch wel ergens iets om er bewust geweest wat de mensen van de casting aan mij hebben doen denken. Want ik heb mijn stem wel iets lager moeten zetten. Ik heb wel van nature een heese stem, iets lager. Maar ik weet dat ik daar nog wat... echt uit een onderbuik het heb moeten halen.
Ja.
Omdat die gast, ik sta wel vol tattoos, maar ik kan 10 keer in die Maui, denk ik. Ik ben
dat
smaller.
Is waar. Ja.
En hij is...
Het is wel eigen aan dat personage.
Ja. Een Polynesische krijger wel.
Ja, dat was ook de originele Amerikaanse acteur niet, hè? The Rock heeft dat gedaan.
The Rock, ja. Ja, maar dat is wel een bear, hè,
Rock. Ja, tuurlijk, ja. Maar die kan ook... Enfin, 4 keer...
Die kan daar ook wel nog in. Ja. Maar blijkbaar heb ik een stem die heel goed matcht, of het moet weer puur toeval zijn, met zwarte acteurs. Want ik heb ook bijvoorbeeld The Rock, heb ik denk ik al 2 keer gedubt. Ik heb Jamie Foxx ook gedubt in de Annie-film. Dat mensen er soms mee lachten van, je hebt de stem van een zwarte. Dus ik weet niet hoe dat...
Ik vind het ook wel tof. Je hebt ook wel het talent om het te doen... En je kan zingen. Dat is wel iets... Enfin, ik ga je hier nu misschien iets aankaarten waar je liever niks over zegt. En dat is even goed. Maar ik heb het gevoel, de laatste twee decennia, dat de dubbings steeds vaker gaan naar mensen die toevallig bekend zijn en niet noodzakelijk talent hebben om een goede stem in te spreken.
Dat zal zeker al gebeurd zijn. Want ook dat verkoopt natuurlijk films om dat mee op de filmposter te zetten met die en die en die. En ik hoor ook wel dat mensen of regisseurs dat een verademing vinden van oh, zo fijn dat jij kunt en zingen en kunt inspreken en dat jij snel weg bent met dingen. Want ik heb conservatorium gedaan voor drums. Dat is mijn diploma, 4 jaar in Rotterdam. Dus ik kan muziek lezen en zo. Maar ik doe dat eigenlijk. Ik heb dat zelden of niet nodig in mijn dagelijks leven. Als ik muziek schrijf of met andere muzikanten samenspeel, ik doe alles op muzikaal gehoor. Dus, maar ze kunnen mij wel dingen voorzetten. Want zeker musicals en mensen die dat al gezongen hebben of gedaan hebben, weten dat dat is... Alleen, naar mijn popnormen zijn dat niet altijd voor de hand liggende sprongen die ze maken tussen noten en zo. Dat, is, dat, dat gaat soms voor mij, wat in mijn beleving, van hier naar daar. Maar ik kan dat dan, als ik mijn muzikaal gehoor, samenleg met dat... met die bladmuziek die ze voor mij zetten, dan ben ik heel snel mee en moet ik daar geen uren staan oefenen, bij ze van spreken, voor ik een nummer kan inzingen met het juiste gevoel en de juiste timing. Want de juiste noten zingen is één ding, maar Disney, het is een en al gevoel ook. Mm-hmm. Je moet ook, ja, op dat vlak, dat er ook allemaal, je moet deliveren op heel veel verschillende punten. En dat hoor ik van regisseurs, dus daar kan ik u verhaal in bevestigen, die zeggen van, ach, zo fijn dat jij beiden ook echt kunt. En dat we niet nog iemand anders moeten laten komen om het in te zingen. Of dat we nog uren moeten zitten vijzen om resultaat te behalen. Dus ja, ik denk dat dat misschien een kwaaltje van deze tijd is dan.
Ja, ja. Het is,
mensen die,
ik kan mij ook niet herinneren. Geen enkele film uit onze jeugd weten wij van wie dat ingesproken heeft.
Nee.
Dat waren gewoon keigoeie stemacteurs en ja, die deden hun job. Mm-hmm. En dat is ook iets wat ook daar aan het
die nu regisseren is. Vaak. Ik heb al met regisseurs samengezeten die ook weer, ik kom nu toevallig weer op terug, maar The Lion King, die zei, ik heb die stem gedaan in The Lion King, in de Vlaamse versie of zo. Nadat je dan al wat dagen of uren samen zit te werken, dat komt toevallig daar op dat gesprek. Maar dat zijn, tussen haakjes, nobele onbekenden of, ja, niet de grote namen. Ik snap het waarom het gebeurt, maar het is denk ik... werktechnisch niet altijd even praktisch voor de mensen die achter de schermen de film moeten inblikken tegen soms helse tempo's, want het moet ook altijd
tuurlijk
sneller en gaan. Hè.
En het verbaast me dat ze aan de ene kant, want dat is ook weer heel typisch Amerikaans en heel typisch Disney, ze willen er helemaal bovenop zitten.
Ja.
Jij moet een soort van auditie doen, dat gaat terug naar Burbank, die gaan luisteren, is dat timbre wel oké,
ja,
klopt dat? En aan de andere kant, dus ja, die controle zit er nog altijd op. Aan de andere kant moet het dan wel supersnel weer gaan allemaal. En willen ze toch wel vooral de bekendste namen, want dat is goed voor het persbericht.
Ja, klopt.
Vind ik raar.
Ja, is dat raar? Ja, dat is proberen alles te pakken. Hè?
Ja, ja, ja.
Alles proberen pakken in plaats van te denken, wat geven we prioriteit? Maar het is zo dat ik ben onlangs nog een stemtest gaan doen, waar ik dan uiteindelijk een nee kreeg, maar dat hoort er ook bij. En dat was stemtest gaan doen en mocht ik die rol gehad hebben, de week daarna in de studio staan om het te beginnen inspreken.
Ja, ja.
Dat is nu eenmaal zo. Ik ben auditie gaan doen voor de nonkel van het manneken in Coco. En die film zei mij niets, dat was de zoveelste film waarvoor ze vroegen wilde jij. En dus ik heb die rol, ik heb zoals altijd mijn uiterste best gedaan. Ik moest dan ook een liedje zingen en zo. En uiteindelijk ben ik het niet geworden. En dan komt die film uit, vind ik dan een geweldige film. En zelfs Amerikaanse vrienden van mij, die ook verzot zijn op die film, als ik nog maar zeg dat ik auditie daarvoor gedaan had, die al achterover van, oh my god, dat jij al auditie bent gaan mogen doen. Ik zeg, ja, maar bent niet geworden. Hè. En zo, ja, maar dat is op zich toch al een verhaal. Ik zeg, ja, misschien wel. Maar dat vond ik bijvoorbeeld een hele jammer, dat die door de mazen van het net geglipt is.
Ja. Ja.
Misschien voor een bekendere naam. Of iemand die het gewoon echt beter deed, die beter paste bij die emotie of die stem. Ja, dat weet ik niet.
Misschien had je gewoon meer je best moeten doen, omdat je niet helemaal mee werd met het verhaal vooraf.
Wie weet, ja. Ik had weinig slaap gehad een avond ervoor. Ja.
Ja.
Ik was niet goed in vorm.
Ik had hetzelfde soort gesprek met Helmut Lotti. Die had auditie gedaan voor de rol van de klokkenluider in de Klokkenluider van Notre Dame.
Oh.
En hij kreeg het ook, totdat zijn manager zei, ja, maar dan gaat er toch iets anders tegenover moeten staan. En dat is niet doorgegaan. En daar heeft hij dan weer heel veel spijt van.
Dus hij heeft nee moeten zeggen.
Toprol geweest.
Natuurlijk.
Maar omdat dan management zegt van, ja, maar ja, als daar niet meer tegenover staat, gaan we dat niet doen.
Nee, ja. Het is en blijft business. Helmut toch. Soms moet je gewoon ook eens...
Ja, maar ik denk dat hij het zou gedaan hebben. Kiezen. Maar ja, natuurlijk, je kiest ook een manager net om de fratsen achteraf te voorkomen.
Ja. Dat je niet alles gratis staat te doen voor de kunst.
Omdat
het leuk is, want het is allemaal zo leuk, zeker en vast.
Ben jij iemand die snel ja zegt?
Ja, op alles en iedereen. Ik moet mij... Dat is dan een totaal andere kwestie, maar ik moet mij dagelijks ervoor behoeden van soms iets meer nee te zeggen tegen mensen of iets langer nee te zeggen voor ik ja zeg. Maar ik doe zoveel dingen graag. En dat vertaalt zich in muziek maken, radio maken, tv maken, maar daarnaast ook nog graag op reis gaan en privé avonturen beleven en nieuwe dingen beleven. En dus, maar ook ja, oprecht omdat ik dingen leuk vind, of ook soms omdat ik iemand niet wil teleurstellen en daarom ja zeggen. En dan ergens staan op een job en denken, oh, ik heb hier nul affiniteit mee, wat ben ik hier nu? Allee, ja, dat je dan plots ergens de open deurdag van een ziekenhuis in Sint-Niklaas staat te hosten, te modereren. Dat is nu zo, omdat ik me daar nog levendig herinner, dat ik op dat stoeletje zat en dan waren ze daaraan de nieuwe leerlingen of die ze wilden warm maken voor zo'n studie. En zat ik er op een stoeletje te denken, wat zit ik hier nu eigenlijk te doen? Oké, ik word hiervoor betaald, maar ik heb hier nu toch echt niks mee te maken of geen affiniteit mee. Hier had ik beter nee op gezegd, want ik zou nu gewoon in mijn zetel naar Pete's Dragon willen zitten kijken.
Of Coco, of die Coco. Ik niet gesproken heb.
Ja. Ja. Nee. Fuck you, Robin.
Nee, maar ik voel wel dat... Want ik dacht eerst van, hij zegt op alles ja. Ik voel mij al veel minder speciaal dat we dit aan het doen zijn.
Aan de andere
kant, ik voel wel dat je oprecht enthousiast bent. Dus,
zeker.
Het is gemeend.
Het is echt gemeend. Ik kan het niet faken, want het staat op mijn arm, die Pete's Dragon in Disney-films. Ik heb er echt wel iets mee, dus ik vond het heel tof.
Je kan er ook wel een quote gewoon overzetten als je er niet meer blij mee bent.
Ja, dat is waar. Ja. Dat brengt mij niet op ideeën.
Zeg, wat heb je nog genoteerd? Want je had van alles opgeschreven.
Ah, dat is waar. Ja, ik denk dat ik ongeveer bijna alles gezegd heb. Wat ik ook wel leuk vond, dat ik nog niet gezegd heb. Het is maar een kleintje, maar zo. Elliot spreekt natuurlijk niet, die maakt alleen maar geluiden. En toch een van de eerste liedjes in de film, de originele film. Ik weet niet hoe het heet, maar gaat is altijd eindzinnig is. I love you too. En toen, en toch zingt hij mee, maar hij neuriet, of ja, het is best omschrijven als neuren. En ook dat blijft wonderwel overeind, want je denkt dan, hoe gaan we die draak doen zingen? En het is zeker niet dat Piet zomaar de lead neemt en de andere af en toe is mag mee, de Elliot is mag mee, een kermken of een kreuntje hier of daar doen. Hij zingt mee al neuriend. En dat vind ik ook op een heel simpele manier goed gevonden. Of als volwassene merk je dat dan op. Dat ik dacht van, ook dat is weer mooi. En ik zie dan ook die stemacteurs voor mij staan, dat dan beroepsmisvormen van, hoe moeten die in de studio gestaan hebben? Van, je mag dit niet zingen, je mag geen klank of woorden gebruiken, je mag je mond niet open doen. Dus... En hebben die daar dan samen een vorming gevonden met die regisseur? Van, klinkt dat zo goed? Goh, nee. En is op hun bek gaan en misschien met schaamrood op je wangen. Dat is ook dat inspreken, dat is ook vaak durven. Mm-hmm. Staan schreeuwen of rare geluidjes staan maken of zeggen van, ik weet niet of ik dat geluid wel kan maken. Ik ben ooit eens stemtest gaan doen om SpongeBob te dubben. En ik heb toen al gezegd van, ik wil dat komen doen als jullie willen dat ik auditie kom doen, dan zal ik geen nee zeggen. Hè, maar ik denk niet dat ik dat geluid kan voortbrengen. Dat zit niet in mijn strot. En dat was ook zo. Ik heb dat daar staan forceren. Maar om dat dan te proberen forceren, ja, geeft u zelf wel bloot of schaamt u soms. Of denkt van, oh, dit klinkt naar niets. Oh my god. En dus ja, denk de manier hoe dat ze die Elliot gingen laten zingen, hebben ze ook wel op een bepaald moment moeten uitproberen in de studio. En dat is wonderwel mooi gelukt, vind ik.
Ja, absoluut. Als ik aan Elliot denk, dan denk ik aan een totaal andere herinnering als kind. Ben jij als kind in Disneyland Parijs geweest?
Ja, tuurlijk.
En daar had je toen elke avond de Main Street Electrical Parade.
Ja, de grote parade. Ja.
En daar een van de grote wagens, dus hè, zo allemaal lichtjes, eigenlijk kerstlampjes, gigantisch zien. Dat was Elliot.
En was dat zo?
Peter zat daar bovenop en daar kwam ook rook uit zijn neus.
Wauw.
Daar heb ik eigenlijk pas beseft, amai, dat is een Disney-film die ik niet ken. Ah. Want wij hadden die VHS niet.
Nee, ik had die
op dat moment nooit gezien. Ik heb die film eigenlijk gezien omwille van die parade.
Oké.
Okay, dus misschien heb jij daar grote herinneringen aan, maar...
Nee. Ik ben er als kind geweest, als volwassenen ook nog eens, en ook die parade gezien. Maar dat herinner ik mij niet. Dat Elliot daar tussen liep.
Ja, en nu meer zelfs. Dus ja, die parade is dan afgevoerd. En sindsdien experimenteren ze met van alles voor avondentertainment. Maar dus hetgene wat nu sinds begin dit jaar elke avond gedaan wordt, is een drone show. En die heet Disney's Electrical Sky Parade. Dus het is eigenlijk een hommage aan de fysieke parade, maar dan in de lucht. En een van die figuren die je daar dus ziet, is Elliot, zoals in de 77 tekenfilm.
Oh, leuk.
Die dan boven het kasteel gigantisch groot daar uittorent.
Ja. Dat moet echt magisch zijn.
Ik kijk er naar uit om het binnenkort ooit met, binnenkort met eigen ogen te zien.
Ga je naar Disneyland nog?
Ik kom naar... Ja. Ik heb nog een abonnement dat binnenkort afloopt. Ik wil een laatste keer gaan en dan ga ik het niet vernieuwen.
Ja, oké. Dan heb je het wel gezien, zegt.
Ja, misschien, ik vind dat super tof om te doen, maar het wordt ook altijd duurder en duurder.
Dat is waar. Je kunt Disney Tokyo nog eens doen, of Disney, wat is het, Florida?
Allemaal
gedaan. Okay.
Maar ik wil ze nog wel eens doen, hoor.
Ja, daar ga ik mee.
Ja?
Zeker. Maar die Elliot, dat moet straf zijn. Die drone, ik heb dat op Instagram zo al gezien, die drone shows, dat is een van achterhoofd. Dat is hallucinant te noemen, echt.
En vooral ook, en dat is een groot verschil met bijvoorbeeld vuurwerk. Bij vuurwerk hoor en zie je dat je ziet eerst dat er een pijl de lucht in gaat.
Ja.
Je hebt de knal erbij. Bij dit kunnen ze echt gewoon van een donkere, donkere lucht naar ineens fonkel gaan. Want ja, je hoort niet dat die toestellen naar boven gaan en je ziet ze ook niet hangen.
Dat is gigantisch.
Fenomenaal, denk ik. Ja.
Oké, reden om nog eens naar Disneyland te gaan. Mijn vriendin die vraagt dat al een tijdje. En ik denk dan ook van, god, maar dat is zo duur en dit en dat. Maar
nu kent ze ook de referentie naar Elliot.
Dat is waar.
Want daar wil ik nog wel eens op terugkomen. Het verrast mij wel dat iemand die dan toch wel ietsje jonger is dan ons, een film van meer dan 2 uur, die eigenlijk, het is eigenlijk wel een trage vertelling.
Tuurlijk, alles ging toen trager, hè?
Tuurlijk, maar ja, je zou dan toch kunnen denken, zo iemand haakt af na 20 minuten.
En dat is regelmatig bij films die ik dan wil voorstellen uit mijn kindertijd, of zoals je even een nostalgisch moment hebt. Maar bij Elliot was dat niet. En ik heb toen echt gevraagd van, zijn we nu blijven kijken? Omwille van dat je weet wat dat voor mij betekent, dan is dat heel lief, schat. Maar anders merk ik dat je direct op je telefoon zit, of ik zeg maar iets. En ze zei van, maar nee, dat is echt een mooi verhaal, een toffe film. Ook gevraagd van die Elliot, want dat is zo, tegenover nu nogmaals, redelijk crappy getekend als je vergelijkt met wat ze nu kunnen in animatie. Maar ze zei, nee, dat was, je bent meteen mee met dat verhaal en je neemt die draak ook aan voor waar en voor realistisch. En dus,
je wilt die eigenlijk knuffelen. Hè?
Je wilt die knuffelen. Iedereen zou zo een vriendje zoals Elliot moeten hebben.
Waar zou dat een metafoor voor zijn? Want het is eigenlijk een verzonnen vriendje, hè?
Ja, voor de imaginary friends die kinderen misschien hebben en die zij altijd kunnen zien als ze willen, maar die dan ook toevallig net onzichtbaar zijn als dan de volwassenen in de buurt zijn, die dan niet kunnen zien. En ze doen dat dan allemaal af als kinderlijke fantasie en onschuld tot... Ja, ik weet het niet. Misschien een diepere gelaagdheid kan zijn dat het een heel eenzaam kind is, zonder ouders, wiens adoptieouders zelfs niet naar hem omkijken, of die hem zelfs gebruiken voor van alle klusjes en nog wat. En dat hij dan om te ontsnappen aan dat psychologische marteling Elliot verzonnen heeft, en zo toch gelukkig kan zijn en zich begrepen kan voelen, geliefd kan voelen en altijd en overal hulp heeft op zijn zwerftochten.
Ja. In de remake komen we te weten waarom, wordt er een reden gegeven waarom de draak Elliot heet. Mm-hmm. Dus het enige wat het jongetje overhoudt aan zijn ouders is een boekje dat hij aan het lezen was in de auto.
Ja.
Op het moment dat de auto over kop gaat. En dat boekje gaat over een hondje die verloren loopt en dan terugkomt. En dat hondje heet Elliot. Vandaar dat hij de draak Elliot noemt. Nu, ik was dat eens aan het opzoeken.
Klopt.
Dat boekje is uiteraard gecommercialiseerd. Dus je kon dat in 2016 in de Amerikaanse Barnes & Noble of whatever, dus een prentenboek kopen. En dat is dan ook geschreven door die regisseur. dat is merchandise next level.
Dat is next level commercie, dames en heren. Ja, maar ja, waarom niet? Dus Elliot the Dog is dat dan.
Ja, maar je hebt het ook echt nodig in het verhaal. Enfin, dus dat is echt een prop die ze dan gewoon uitgebracht hebben.
Ja, dus waarom niet? Inderdaad. Ja. Slim gedaan. Ik zal het niet kopen, maar slim gedaan.
Maar dat verbaast me dan weer dat er eigenlijk van Peter en de Draak nooit zoveel merchandise geweest is. Je zou toch perfect kunnen knuffels van Elliot verkopen.
Heeft dan nooit in de winkels in Disneyland Parijs gelegen, zo'n Elliot?
Ja, waarschijnlijk wel, maar ik heb het alleszins nooit gezien. Of toch niet, kan het mij niet herinneren.
Ik ben het nooit gaan opzoeken toen. Dus ze hebben mij van Disney ook geen plusje draakje opgestuurd toen of zo. Ik was al gelukkig dat ik naar de film kon gaan kijken.
Ja.
gratis en dat ik enkel mijn popcorn moest betalen. Dus dat vond ik wel een topdeal eigenlijk.
Maar en ook Bryce Dallas Howard vind ik ook wel heel aangenaam om naar te kijken.
Ja, dat is ook een feit.
Zij speelt de boswachter die niet kan geloven dat er een draak in haar bos ja. woont, terwijl haar papa exact. Ooit de draak gezien heeft en een hele dorp zot gemaakt heeft daarvan. En niemand gelooft hem.
Zoals Nora vroeger, de dochter van Lijmpie, dat vond ik ook. Ik heb nog gezegd, als ik mijn vriendin aan het kijken was, die kwam binnen dan. Je ziet die voor het eerst, denk ik, in de bar, als ze zo de deurtjes opengooit, zelfs in de saloon. En ze van, pa, was ze hier nu weer met je zatte botten in de bar? En toen dacht ik ook van, als kind vond ik, dat was dan zo de knappe verschijning in de film. En ik vond dat toen ook als kind van, dat is een mooie mevrouw. Ja.
Dat is de dochter van Ron Howard. Ron Howard zat in Cheers, is ook een regisseur.
Is dat zo? Ja. Allee, die zijn allemaal verbonden.
Dynastie, dat is goed, hè. Of politiek in Vlaanderen. Ja. Maar zij moet blijkbaar via in Hollywood het scenario in handen gekregen hebben, maar echt zo toen het nog niet af was en dus eigenlijk dat het eigenlijk niet mocht, van die remake. En ze dacht enerzijds, het is een totaal ander verhaal, maar anderzijds ook, ik voel ze nog wel het hart van die tekenfilm die ik als kind zelf zo tof vond, van die film te koer. Ik moet dat doen. En dan is zij beginnen bellen naar die regisseur, zonder te kunnen zeggen, ja, maar ik heb dat scenario al gelezen, want dan moest ze verraden van waar ze
het had. Ja, tuurlijk.
Maar dus ja, die was proactief achter die rol aangegaan.
Cool. Blij dat ze hem die gekregen heeft, want ze heeft dat heel goed gedaan. Je ziet, soms moeten wat leep zijn en wat vechten en forceren wat je wilt in het leven.
Heb jij in dit vak ooit proactief achter zoiets aangegaan? Of, ik bedoel nu heel specifiek stemmenwerk, want je hebt het al af en toe gedaan. Ben jij degene die, er komt een nieuwe dit of dat aan, ik ga eens bellen?
Nee, want ik ben er zo niet mee bezig. Dat is eigenlijk altijd al naar mij toegekomen. Ik wil niet zeggen in mijn schoot geworpen geweest, want je moet dan auditie gaan doen. En ik zei, ik heb al genoeg, het heeft ook al genoeg een nee geweest. Ah. Mijn eigen draak is hier wakker. Dag Marley, dag meisje. Mijn puppy. Dat is eigenlijk een gemiste kans, ik had die Elliot moeten noemen. Ik weet niet of dat erdoor was geraakt bij de vriendin.
Ze heeft niet de juiste kleur.
Ze heeft niet de... Nee, we kunnen wel. Je hebt daar zo'n groene Elliot jas bij.
Ja.
Ga haar die straks aan doen. Nee, dan hangt die vol hondenhaar. Gaan we niet doen.
Als je dat graag eens wilt proberen, dan mag dat van mij dan zeker vanavond in de was.
Het is goed. Ik ben nooit proactief achter een rol gegaan, omdat je nooit... Denk, ik ben er enerzijds, op dat vlak is dat echt een... Dat zijn de leuke zijprojectjes voor mij. Dat is mijn hoofd. Job niet. En anderzijds word je pas, kun je pas fan worden van de film, eenmaal die al uit is. En dan denk je van, verdikken, had ik daar maar een mailtje voor gekregen. Ja. En zover gaat het me ook niet verder dan dat.
Of had ik maar meer moeite gedaan met Coco? Ik ga het blijven zeggen, hè.
Of had ik maar meer moeite gedaan met Coco? Ja, inderdaad. Ik kan hier het gesprek afronden. Ik vind het niet meer leuk.
Ja, er is eigenlijk van die originele film in de remake niks overgebleven als het gaat over de muziek.
Nee, klopt.
Candle on the Water is wel gecoverd, maar dat is puur voor het album, voor de soundtrack album. Mm-hmm. Maar voor de rest is het een volledig nieuwe score van Daniel Hart, die ik wel een interessant groot componist vind.
Ik ken hem niet, de naam zegt mij niks.
Die heel vaak samenwerkt met de regisseur dan van deze remake. Die heeft bijvoorbeeld ook A Ghost Story gemaakt, die film. Dus de regisseur heet David Lowery.
Ja.
Heeft ook een Ghost Story gedaan. En die werken eigenlijk altijd samen.
Okay,
en op zich is dat ook wel een top idee om zo... Ja, ik geloof ook wel... Ik vind filmmuziek ontzettend belangrijk. Maar dat is een absolute afwijking naast Disney. En waarschijnlijk nog wel een paar dingen. Maar je voelt heel erg aan zo van die duo's. De regisseur, componist, als die vaak samenwerken, dat alleen maar beter en beter wordt.
Die zijn zo op elkaar afgestemd.
Spielberg en Williams bijvoorbeeld.
Ja.
Dat is iets,
Tuurlijk, dat is ook weer een magie die je niet kunt forceren. Dat is hetzelfde. Ik heb al in heel veel bands gespeeld, maar het is ook zelden dat je zo'n magie hebt tussen, in dit geval dan soms 4 of 5 mensen, dat je denkt, dit is er boenk op. En dat hangt dan, dat staat dan soms los van de muziek die gespeeld of alles daar rond. Dat soms, daarom wordt de ene band wel wereldbekend en de andere niet, terwijl die muziek misschien veel straffer is of zo. Maar het is soms die chemie, die magie, dat charisma die ervan uitgaat. Een bepaalde werkethiek, 2 mensen die maar naar elkaar moeten kijken en weten wat je bedoelt of waar je naartoe moet. Creatief gezien dan bijvoorbeeld qua muziek en een film. Dat je, dat is wat het spannend maakt om bezig te blijven in die creatieve sector, want je weet nooit wie je tegenkomt en met wie het gaat klikken of met wie niet. En ja, dat is waarom dat ik dat niet kan loslaten en tot in de oneindigheid wel iets zal blijven doen in die... Daarom niet in de media, maar in, want dat hoeft niet, maar in de creatieve sector. Ja. Want iets creëren waar er eerst niks was, dat is een van de meest fantastische gevoelens die je kunt, ervaringen die je kunt hebben, vind ik.
En los van het echt zelf van nul, from scratch, creëren, het live optreden, op een podium staan, muziek maken, mensen entertainen, dat is toch ook wel iets wat echt in jou zit, hè?
Zeker, zeker. Dat is dat ik als klein manneke al ergens op een podium ga staan en een gezonde versie vind ik dan van look at me, want je moet daar wel iets, ja, je moet wel iets kunnen of iets doen of
ja,
om
ja.
Een applaus of aandacht of zo te krijgen, maar dat had ik mijn muziek al heel vroeg, ja. En zelfs al zijn het je eigen nummers, zoals dat gezegd, als je op een podium staat en er staan daar mensen voor je te wachten van laat het eens zien, manneke, dan moet je het nog doen. En op die manier creëert je toch weer van niets iets, want ja, een nummer verder, staat 3 minuten later, staat heel de boel op zijn kop, gaat het dak eraf of staat heel dat plein mee te klappen, te zingen, te dansen. En dat verveelt nooit. Dat kun je avond na avond, dag na dag doen. Dat blijft een soort gezonde high om na te jagen.
Absoluut. Ja, je zit nu in een coverband. Ontzettend veel grote artiesten hebben ooit al wel nummers van Disney gecoverd. Mm-hmm. Gene Simmons van Kiss heeft zelfs When You Wish Upon a Star ooit op een Kiss-album gecoverd. Dus het kan.
Geniaal.
Mocht je nu uit 100 jaar Disney een nummer mogen kiezen dat je met de Top Guns wil doen.
Oh, enfin,
en dus ja, laten we dan verder kijken dan de jaren 80 alleen. Hè?
Ja, 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 voilà, dat zou te gemakkelijk zijn. En Robin, die vraag had op voorhand moeten doorsturen op e-mail via mijn management, hè, man. Ja, een nummer. Goh,
zou het uit Pete's Dragon komen om te beginnen?
Ah, wel, dat weet ik niet. Dat zou nu een voor de hand liggend antwoord zijn. Of ook iets om uit de jaren 80 te nemen. Ik weet niet waarom, maar ik denk dan aan iets uit Aladdin of zo. Op dat, wat is het liedje als hij op zijn zwevende mat zit?
A Whole New World.
A Whole New World. Maar ja, dat is ook zo, dat is al zo vaak gedaan. Ik denk dat daar heel veel...
Zelfs ik heb dat al voor het publiek gezongen.
Waar was dat? Zijn daar video's van?
Ik vrees dat daar video's van zijn. Ik heb mijn boek dat ik onlangs geschreven heb over Disney voorgesteld in Cinema Z in Leuven. Huh? En het idee was dat ik een anderhalf uur ging weetjes vertellen over dingen die in het boek staan, maar dat we af en toe ook nummers gingen doen. Ja, eigenlijk wilde ik gewoon een oude Disney-film opnieuw tonen en dat mocht niet van Disney.
Ah ja.
En de cinema zei, we moeten af en toe ook wel iets kunnen tonen of iets actief hebben. Enfin, ja, dus we hebben daarover nagedacht. En het idee was, Astrid Stockman is live komen piano spelen en zong dan nummers terwijl we de teksten hadden geprojecteerd.
Top.
Dus mensen
top
konden meezingen. Ja. Maar Astrid zei, ja, ik wil wel dat je zelf met mij 1 duet doet. Want ik zou het wel raar vinden dat jij dat hier presenteert en zelf niets doet. En daar ben ik echt nog nooit zo zenuwachtig geweest.
En zij kunde jij zingen? Ai, dus om van jezelf te zeggen.
Achteraf bekeken heb ik daar toch geen klachten over gehad.
Voilà.
Helmut Lotti zat in de zaal en die zei achteraf...
Oké.
Okay. Jij zingt beter dan Gert Verhulst. Nogmaals, het zijn niet mijn woorden.
Ja. Nee. Allee, leuk.
Maar dat was dus dat nummer, A Whole New World. Maar dan in het Nederlands.
Ik denk dat ik dat ook al eens gezongen heb voor een trouw. Ik heb, of het was van The Lion King, In the Air Tonight. Dan Elton John zeker.
Can You Feel the Love Tonight?
Can You Feel the Love? Ja, in the Air Tonight is Phil Collins. Ik zit weer bij Top Guns. Can You Feel... Ja, die heb ik toen gespeeld op piano en gezongen voor een trouw. Weet je wat? Phil Collins, hè? Nu de toevallig bijkom, die heeft ook voor Disney films, voor Brother Bear en zo...
En voor Tarzan.
...dingen gedaan, en voor Tarzan. En daar zitten ook heel mooie nummers tussen. Dus misschien, dat is een zingende drummer, dat is altijd op die manier ergens een held van mij geweest. En ik heb ook altijd gezongen van achter mijn drums, omdat ik in mijn eerste bandjes gewoon geen zangers vond die konden zingen. Die konden wel screamen en grunten, want dat waren allemaal metalbands, maar dat moest, toen er moest gezongen worden, was dat zo van, ja, wie gaat dat dan doen? Zal ik dat dan wel proberen? En dat is dan zo gegroeid. Dus eigenlijk misschien eentje uit een Brother Bear soundtrack. Daar zitten mooie nummers in. Maar als jij mij nu nog eens kunt zeggen, de welke...
Is er niet zo'n nummer zo, I'm on my way?
Het is een tearjerker, echt een trager ook. Een hele schone. Maar je hebt een uit Tarzan die ook heel mooi is.
You'll be in my heart.
You'll be in my heart. Dat is een heel schoon. Ja. Dat zou kunnen dat ik...
Wacht, Brother Bear.
Dat ik daarvoor ga. Toch handig, hè, die Spotify even opengooien.
Look Through My Eyes. Zie ik je staan. No Way Out.
Ja.
On My Way. Dat is hetgene waar ik...
Moet je het opzetten hier in de podcast? Of gaat ons dat te ver leiden? Is hem dat?
Tegenwoordig krijg je ook direct de tekst erbij.
De tekst erbij. Ja, misschien kunnen we hier live de cover al inzetten eigenlijk. Tell everybody I'm on my way. Ah, ik ken hem wel. To see. Ja, dat is een schoontje. Daar zit heel wat positiviteit in. Tell everybody I'm on my way with the sun beating down. I can't keep the smile off my face. Ah, wel ja, ik ben een zondagskind. Dus dat past wel bij mij. Dus dan gaan we voor On My Way van Phil Collins uit de Brother Bear soundtrack. Voilà.
Kijk, de spontane dingen, dat zijn vaak de beste dingen. Hè? Ja. Als ik je op voorhand gevraagd, had je daar te hard over nagedacht.
Met een heel verhaal, een heel uitleg dat je zegt.
Zo, dat is zoals zo van die rubriekjes in de krant, zo van welke drie boeken zou je meenemen naar een onbewoond eiland. En dat zijn dan altijd zo van intellectualistische boeken die niemand leest.
Maar ja, heb jij dat thuis? Nee. Hè?
Je wilt ook niet afgaan in die rubriek, dus dan kies je maar voor... Ja. Enfin, nee. Dus dit is veel toffer.
Dat is tof, hè, ja. Veel beter dan Whole New World. Hè. Dat is wel origineler.
Ja.
Ik denk dat daar nog maar weinig covers van bestaan.
Anders had jij zo'n een of andere obscure Disney-film opgezocht. Van, ja, daar is nog een heel diepgaand nummer in.
Ja, om die en die reden. Ja. Nee, voilà. Gewoon, het klinkt leutig, het klinkt vrolijk. Ja,
het is Phil Collins, kan
ik ben gelukkig,
slecht zijn.
Het is Phil Collins, kan niet slecht zijn. Dus dan gaan we voor die. Die zal ik dan ooit eens misschien coveren.
Ja, ja.
Dan moet ik nog kijken in welke versie natuurlijk. Maar dat komt wel.
Of het is, of soort... je bedoelt dan in het Engels of in het...
Ja, nee, of in wat voor soort genre, want ja.
Ah, ja, ja.
Nummer staat er, maar maken we daar een punkrockversie van? Of
maar
een,
wat doen de Top Guns?
Ah, maar dat is dan... Ah, wel ja, dus dit komt niet uit de jaren 80, maar wij zouden daar dan een jaren 80 versie van maken, want we spelen enkel alleen hits uit de jaren 80. En dat is echt... we wijken niet af als het 90 is of 79, Hoe goed het nummer ook, en we zijn allemaal fan, dan wordt het democratisch besloten op de repetities van mannen. We moeten ons aan onze vooropgestelde decennium houden. En dat is en zijn de jaren 80. Dus dan met wat synthgeluidjes van toen en zo. Veel Collins gewijs, veel reverb en compressie op die drums. Bah, 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 heel groot. een over-the-top hair metal versie. Of jaren 80 hard rock versie van I'm On My Way.
En anders moet je, als het dan echt een jaren 80 film moet zijn, moet je iets kiezen uit De Kleine Zeemeermin natuurlijk.
Ah ja.
Dat is op de valreep, 89 wel nog jaren 80.
Ah ja, dat kan ook wel. Bij hem te zijn. Dat is Kleine Zeemeermin, hè? Little Mermaid.
Als uitsmijter van de set.
Ja. Amai, ik ga de mannen sibitisch bellen als ze dat zien zitten, want ik ben hier maar dingen aan het beslissen voor de rest van de band.
Het beste verhaal dat ik zo ooit gelezen heb, ja, heel veel Disney-nummers van de beginjaren, jaren 20, 30, 30, 40, dat zijn jazz-standards geworden. Dus als jazzmuzikanten samenkomen om te improviseren, doen die dan natuurlijk op basis van een melodie. Die zijn niet gewoon maar in het wilde bezig.
Nee, natuurlijk, jazz-standards, ja.
En die standards kwamen in die tijd heel vaak uit de cinema, omdat dat nummers waren die mensen kenden. Dus When You Wish Upon a Star of Someday My Prince Will Come, dat zijn Disney-nummers die jazz-standards zijn geworden. En er is zo het verhaal van Dave Brubeck, die met zijn gezin in 1955, als Disneyland in Amerika openging, die daar met zijn gezin naartoe ging, en die komt daar in de Main Street en die hoort daar muziek. En dat zijn allemaal Disney-nummers, maar hij had geen idee en die denkt van... Maar dat is wat wij spelen met onze band. Als wij zo'n keer 5 minuten hebben, dat volgende, maar dat is wat... En die heeft toen daar in een telefooncel in Disneyland naar zijn manager gebeld en gezegd, boek volgende week de studio, trommel de mannen op en wij maken een album met alleen maar Disney-nummers.
Wow.
En dat heet Dave Digs Disney. En dat is top.
Geniaal.
Dat is fenomenaal.
Ja, Dave Brubeck, dat is een held natuurlijk. In dus, de jazz weer. Oké, Dave Digs Disney.
Ja, dus jij belt straks uw Top Guns op en jullie maken nu een plaat met
Top Guns Go Disney. Ja, oké.
alweer iets wat Helmut heeft laten liggen. Dat had hij ook heel graag gedaan. Maar opnieuw zei de manager, Disney-nummers coveren, dat gaat te veel geld kosten.
Ah ja, de toetsenist van Top Guns, die speelt ook bij de Helmut, hè, zijn nieuwe metalproject. Dus dan de Pedro, dus ik ga dat dan in alle stilte vermelden aan Pedro en erbij zeggen, Pedro, zeg het niet tegen de Helmut dat we dit gaan doen. Of hij is ons nog voor met Helmut Does Disney. En wij gaan Top Guns Goes Disney doen dus. Ja, voilà. Goed dat ik het weet.
Ja, en ook goed, het is fijn om te weten dat een van jouw muzikanten, of iemand die jij goed kent, daar dan weer in de band speelt. Want ik vind dat echt hand op het hart. Ik vind dat fenomenaal wat hij nu doet.
Ja, 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 zeker. Ik ben heel blij voor Helmut. Dat is een totaal naaste kwestie. Maar dat hij nu... Ik weet wat voor een rocker dat is in hart en nieren. Die is vroeger nog... Ik heb eens bij Jim 10 weken mijn goesting mogen doen met Sean Late Night. Zo met een eigen talkshow met de middelen en mensen die wij voor handen hadden. En daar is Helmut ook eens te gast geweest. En toen vroeg ik hem, wat wilde na uw interview? Samen met Bart Peters op drums, Henk Rijkaard, de comedian op gitaar. En jij dan op zang. En ik heb keys gespeeld, denk ik. Wilde jij een Guns N' Roses doen? Een Sweet Child of Mine. En dat jij dan Axl Rose zei. En hij zei van, ja, tuurlijk, tuurlijk. Ik zeg, ja, tof dat hij dat al wil doen. Plus, een Helmut kwam aan. En wij hadden daar, ik had dat eigenlijk al wat opzij geschoven, een pruik liggen en de bandana, zo de karakteristieke look van Axl Rose. Ik dacht van, mannen, ik ga het niet voorstellen, Helmut, dat hij dat ook nog eens opzet. En hij kwam binnen en hij zei zelf van, wow, met die pruik en al, ik doe dat. Dus er zijn ook ergens hopelijk nog beelden op YouTube van wij die Sweet Child of Mine spelen met Helmut op zang, verkleed in Axl Rose. En die deed dat gewoon. En ik ben heel blij dat zijn ding is. En zijn manager heeft hem daar ook nog van afgehouden, van, maar dat gaat niet werken, Helmut. En je gaat u belachelijk maken met die metal en zo. Maar kijk, ze hebben Graspop gedaan, ze zijn bezig aan een plaat, ze hebben al andere shows. Heel tof als iemand zijn hart volgt tegen alle verwachtingen in en dat dan werkt.
En ik voel bij jou eenzelfde passie, niet alleen voor dit, maar gewoon voor muziek en het leven in het algemeen. Mm-hmm. Peter en de Draak, Pete's Dragon, is ook een van de favoriete Disney-films van Helmut Lotti. Kan geen toeval zijn.
We moeten samen eens iets doen, jongen, Helmut en ik. Misschien is het dan wel.
Misschien moeten jullie samen een Disney-project doen.
Ja, Helmut en Sean. Go Disney. Ja. Do Disney. Ja. Ja. Potverdikke, zoveel ideeën opgedaan. Ja.
Ik heb vooral geleerd vandaag dat jij genoemd bent naar de hoofdrolspeler uit Pete's Dragon.
Dat gaan we vanaf nu verspreiden, dat gerucht. Ja, ja. Dat ook fantastisch.
We weten intussen hoe snel dat kan gaan, geruchten. Dus ja, heel mooi.
Top, merci voor het gesprek. Extra weetjes en zo.
Jij merci, ik vond het super, super gezellig.
Kan ik u nog iets aanbieden om te drinken?
Een koffietje.
Nog een koffieke? Ja. Zal ik al niet strak van de koffie gaan?
Maar dat was mijn tweede koffie vandaag.
Ja, dus derde koffie. Mag je eigenlijk zijn ding? Dat is goed, dan ben ik...
Merci.
De nada.
Mail al je vragen of opmerkingen naar robin@robinbroos.be of post ze onder de hashtag Disney Klassiekers.